Voor de luisteraars thuis willen we schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing is 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 18. We noemen 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 18. En we zingen psalm 103 vers 1. Psalm 116 vers 5, 7 en 10. Psalm 133 vers 2 en 3. En psalm 77 vers 8. We noemen nogmaals de schriftlezing 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 18. En we zingen psalm 103, vers 1. Psalm 116, vers 5, 7 en 10. Psalm 133, vers 2 en vers 3. En psalm 77, vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn deze middag voort door met elkaar te zingen, en wel uit de 103e psalm, 103, daarvan het eerste vers, 103 het eerste vers, loof, loof, den Heere mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam. Zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is en prees. Loof, loof mijn ziel de hoorde der gebeden. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Het eerste van 103. Van de apostel Petrus. Dus de schriftlezing voor deze middag is uit 1 Petrus, daarvan nader het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Ik noemde u 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 18. Maar wij doen deze middag ook met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welken komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dengenen namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zou verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, omdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heeren wil, het zij den koning als de opperste machthebbende, het zij den stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf, wel tot kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vrees God, eer den koning. Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig den Heeren, niet alleen den goede en bescheidenen, maar ook den harden.
Gemeente, we willen zingen met elkaar voorafgaand nog uit de 116e psalm. 116, het vijfde, zevende en het tiende vers. 116, het vijfde vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijks tijds gewricht. Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. Die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. En het zevende vers, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. En het tiende vers, ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. 5, 7 en 10 van 116 en ondertussen wordt er gecollecteerd.
Thank you.
weer met elkaar vervolgen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En voor ons ligt vanmiddag opnieuw zondag 12. Zondag 12 van de Heidelberger Catechismus, de vragen 31 en 32. En ik lees ze opnieuw vanmiddag voor eerst voor. Zondag 12, vraag 31, daar wordt gevraagd: waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Het antwoord: omdat hij van God de Vader verordineerd is. En met een Heilige Geest gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning. Die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag 32. Maar waarom wordt gij een Christen genaamd? Antwoord: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offere en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Gemeente, het gaat vanmiddag in het bijzonder over die laatste vraag. Vraag en antwoord 32. De gezalfde christen, zo zou ik daar maar onder willen schrijven. De gezalfde christen, want u weet allen ongetwijfeld nog dat we enkele weken geleden twee malen toe hebben stilgestaan bij die vorige vraag. Vraag en antwoord 31. En daar ging het over de gezalfde, te weten Christus. En dat was omdat de Heidelberger Catechismus natuurlijk een begin had gemaakt met die 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En God de Vader in zijn almacht was in de voorgaande vragen al aan de orde geweest. En de Heidelberger Catechismus heeft vervolgens dus een begin gemaakt met de namen van de Heer Jezus. En zijn naam Jezus, dat is ons voorgehouden, dat is zalig maken. De naam Christus, dat is die gezalfde dus, ook dat is ons voorgehouden. En dan bevinden wij ons natuurlijk, ja, na die namen eigenlijk met die ambten van Christus. En profeet, priester en koning, we hebben het in een aantal keren dus samen mogen overdenken in het kort. En wat een rijkdom en een heerlijkheid lag daarin verklaard. Maar geliefden, het gaat natuurlijk straks ook weer verder. Er zijn nog meer namen van de zaligmaker te noemen. En vervolgens zal er een begin worden gemaakt, nadat die ambten zijn besproken en de namen zijn genoemd, met zijn staten. En dan weten de catechisanten vanmiddag dat wel, dat het eerst gaat over de staat van zijn vernedering, de trappen van zijn vernedering. Het gaat vervolgens dan natuurlijk ook over de staat van zijn verhoging, de trappen van zijn verhoging. En zo zal uiteindelijk Zacharias Ursinus ons van stap tot stap in de leer die is naar de godzaligheid komen in te leiden. Wat is het toch een ontzettend groot voorrecht, geliefden. Dat ons zo na aan het hart wordt gelegd. Wat een onuitsprekelijke bemoeienis. En ik zeg het en we zeggen het zo vaak toch. Maar de Heer heeft nog geen lust in onze dood. Maar daarin dat wij ons zouden bekeren en leven. En nou leven we gemeente nog in dat lieflijke heden der genade. In die wel aangename dag der zaligheid. Ach, hoe lang zullen we nog zo samen in rust en vrede kunnen opgaan. Dus we denken toch aan al het gewoel wat er in de wereld is. Hoe menig mens is er toch van huis en haard verdreven. Zijn er plaatsen waar men niet meer in stilheid en gerustheid kan samenkomen dan wij nog wel. En wij mogen nog onder het geklank van Gods waarheid verkeren. Ons wordt nog aangewezen het eeuwig wel en het eeuwig wee. Die ene naam tot zaligheid wordt dat woord zo eerlijk en indringend aan onze harten gelegd. Door Gods lieve woord. En door al die belijdenisgeschriften, geliefde, wat zal het toch zijn? Ik zou dat toch vanmiddag ook misschien op voorhand gaan met de tijd ervoor. Maar eigenlijk wel met nadruk moeten zeggen. Waarom zegt u dat, dominee, gemeente, hierom? Uw bloed zal toch ook een keer van mijn hand geëist worden. En ach, En nou zelf enige mate hebt leren verstaan, vaders, moeders in ons midden. Wat je zelf nodig hebt, dan zie je toch op je kinderen, je kleinkinderen. Dan zie je toch eigenlijk op al die mensenkinderen die hier in de tijd op aarde leven. En allen dezelfde gang moeten maken. En dat is de gang, geliefden, voor de rechterstoel. Want we moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Kijk, een gemeente, daarom loopt het nou zo nauw. Loopt het zo nauw uit. En ik dacht een ogenblik, gemeente, zo overdenkend, die vraag en antwoord 32, wat vanmiddag voor ons ligt. Zou nou dat Zacharias en Sinus ook niet hebben bewogen? Als deze man de pen, of misschien wel de veer in zijn dagen nog heeft opgenomen om deze zaken op te tekenen. Zou die ook niet iets hebben gevoeld van de noodzaak? Maar gemeente, hij heeft het geschreven niet alleen in opdracht van de keurvorst. Maar toch in bijzonder wel in opdracht van zijn goddelijke zender. En dan is het zijn bede ongetwijfeld geweest of de Heere nou zijn eenvoudige pennenvrucht, zijn arbeid zou willen gebruiken tot zaligheid van zielen. Kijk, en dan, ja, dacht ik een ogenblik, heeft hij misschien ook bewust wel een uitstapje gemaakt. Want ik zei, het ging over de naam Jezus, het ging over de naam Christus. Straks, zondag 13, als u omslaat, dan ziet u, dan gaat het over de naam Heere. Maar er komt eigenlijk zo een vraag, nou ja, ik denk wel eens even wat een stapje zijwaarts te maken. Zo even tussendoor. Of was hij eigenlijk bedoeld te vragen, mag hij? En dan zal hij ongetwijfeld zichzelf hebben weggesloopt. Mag hij? Waarom wordt gij nou een Christen genaamd? En het is eigenlijk ook weer geen uitstapje. Want het hoort bij elkaar. Ik bedoel Christus Jezus. Die ene naam tot zaligheid gegeven. Of beter gezegd, zoals we zeiden, die gezalfde. Die bruidegom. Die is niet zonder zijn bruidskerk. Hij die de wijnstok is, is niet zonder de rank. Zijn arbeid op aarde is niet ledig gebleven, niet zonder vrucht gebleven. Dus hij heeft een kerk op aarde. En die worden nou, nou ja, christenen genoemd. En ik zei, gemeente, zo Zacharias en Sinus leefde in die tijd, dat er vele christenen waren. Maar u weet, en dat zou ik natuurlijk vanmiddag ook wel weer breed kunnen gaan voorleggen, maar ik probeer me maar wat te beperken. Ook in de dagen van Zacharias en Sinus, in de tijd dat de Romeinse kerk nog zo oppermachtig was, waren er natuurlijk in Duitsland, in Heidelberg, waar dit geschreven is, maar ook in de lage landen aan de zee, ons Nederland, het zuidelijke Nederland, België, Frankrijk, en zoveel andere plaatsen natuurlijk ook allemaal christen. Maar wie was er nou in waarheid christen? Kijk, gemeente, en ja, ik denk dat het opnieuw dus een innerlijke bewogenheid is geweest van Zacharias en Sinus om nou die vraag voor te stellen. Maar gij, waarom wordt gij een christen genaamd? En ik zei dat er waren er veel, maar dat was natuurlijk niet omdat die mensen allemaal de christelijke religie hebben aangehangen. Want er waren protestanten, er waren Roomsen, er waren Luthersen, er waren tal van stromingen. Zacharias en Sinus heeft natuurlijk ook wel geweten, u bent niet een christen omdat u bij de kerk leeft. Dat zult u vanmiddag natuurlijk in Friesenveen ook allemaal wel begrijpen. Kijk, de wereld om ons heen, die zegt dat wel. Ja, dat zijn christenen. Want die gaan zondags naar de kerk. Ja, die houden de dag des Heren toch anders dan zoveel mensen in ons land en verder buiten. Die leven anders. Althans, ze behoren anders te weten en anders te leven. Maar ja, ben je daarom nou een christen aan in de kerk zit? Ja, in het oog zei ik van de wereld wel, maar geliefde, nu en ik weten beter, wanneer ben je nou een christen? Uit de christelijke waarheid voorstaat. Bedoel ik daarmee te zeggen dat dat dan niet zo belangrijk is? Nee. Want gemeente, juist de waarheid van Gods woord staat me toe, dat ik dat vanmiddag ook kort op benadruk, staat zo onder druk. Ziet hier de Christus, ziet daar de Christus. Zoveel wind van leer. Ik ga niet klagen. Maar gemeente, zie ik ons nageslacht, slaap me de schrik wel eens uit. Paulus heeft in zijn tijd, in zijn leven ook die vrees gehad. Bewaar het pand u toevertrouwd, zegt hij. Voelt u dat? Want die leugenaar dat beginnen gaat om. Probeert ons af te leiden van dat woord der waarheid. De scherpe kantjes eraf. Vrede, vrede, geen gevaar. Kan toch ook wel wat makkelijker, kan toch wel wat anders. Gaat uiteindelijk toch, dominee, niet om de leer, maar gaat uiteindelijk toch om de Heer? Ja, dat zeiden de ethische vroeger, dat weten de ouderen nog wel in ons midden. Die zeiden, het gaat allemaal niet om die dogmatiek en je moet het allemaal wat makkelijker nemen als het nou maar in het leven openbaar komt. Natuurlijk, een christen is ook te kennen aan het leven. Maar als het nou recht ligt, ligt dat leven gefundeerd op de leer. En daarom kun je het niet van elkaar scheiden. Maar ik zei, gemeente, daarom heeft Zacharias en Zinus juist ook wel weer begeerd om vanmiddag vraag en antwoord 32 ons voor te stellen. Want waarom wordt je nou een christen genaamd? Kijk, dan komt het weer zo heel persoonlijk, hè. Om ons vanmiddag nou zo weer opnieuw te toetsen. Gemeente, maak eens vragen. Vraag nog eens een keer mijn klem. Zo is eerlijk wezen vanmiddag. En je leven ernaast leggen. Om nou, als u straks nou naar huis mag gaan. Dus heel eerlijk, u en ik. De balans op te maken. Hoe ligt het nou? Hoe ligt het nou? Kijk, daarom ben ik opnieuw weer zo blij met die Heidelbergse catechismus vanmiddag. Maar wat zegt Zacharias Uzinus? Waarom word je nou een christen genaamd? Nou, omdat ik door het geloven lidmaat van Christus ben en alzo zijn er zalving deelachtig ben. Dus er is een volk dat is een lidmaat van hem geworden. Ik hoef het denk niet uit te leggen, maar ik zie natuurlijk ook kleine kinderen. Een lidmaat is eigenlijk een ander woord, jongens, voor een ledemaat. En als ik dat zeg, weten ze allemaal wat ik bedoel. Want dan bedoelen we een arm of een been. Dan bedoelen we een vinger, een duim of een pink. Een oor. Het zijn eigenlijk allemaal leden van het lichaam. Die op enige wijze allemaal verbonden zijn met het hoofd. Nou, dat is eigenlijk wat de Heer Jezus probeert uit te leggen. Want hij is het hoofd. Het hoofd van de kerk. En het lichaam. Ja, dat zijn de leden. Dus al Gods kinderen, die door het geloof een lidmaat geworden zijn, hebben op de een of andere wijze dus verbinding gekregen met hem. Nou ja, dat is het beeld, het hoofd en de lidmaten. Ze hebben door het geloof deel gekregen. Ze zijn Christus deelachtig geworden. Of we zouden ook wel kunnen zeggen, ze zijn ingelijfd. Want dat is natuurlijk ook een heel Bijbels voorbeeld, wat ik vanmiddag natuurlijk eigenlijk heel gemakkelijk op dezelfde lijn kan zetten. Want de Heer Jezus gebruikt het beeld van de wijnstok en de ranken. Die ranken, die takken zouden we zeggen met daaraan, die druifjes, die zijn aan die wijnstok, aan die stam van die wijnstok verbonden. En zou er geen stam van die wijnstok zijn, dan zou het natuurlijk onmogelijk zijn dat die vruchten aan die ranken zouden komen. Dus die vereniging dient plaats te hebben. Maar kijk. Zacharias Uzinus vraagt er nou naar. Waarom wordt je nou een christen genaamd? Nou, dan zijn er geweest in zijn dagen. En zelfs die jongeling Zacharias Uzinus mocht er iets van zeggen in zijn leven. Dus ik bedoel te zeggen, geliefde jonge vrienden, ook jonge mensen kunnen bekeerd worden, hoor. Ik bedoel soms eigenlijk te zeggen, soms nog makkelijker dan zouden vandaag. Uit eigen kracht wel, nee. Door de genade Gods. Maar als je oud bent, kun je zo koud geworden zijn, zo onverschillig geworden zijn, zo onaangedaan zijn, dat de hemel niet meer verkwikt en de hel niet meer verschrikt. Ik geloof dat voor jonge mensen nog wel eens anders ligt. Dus Uzinus was zelf ook een lidmaat geworden. Maar wat was er gebeurd? Hij was Christus deelachtig geworden. Nou kijk, dat is nou het wonder. Want daar doelt Uzinus op. En dan denk ik maar weer opnieuw. U bent me vast al wel voor, gemeente, maar dan ben je afgehouden van de oude stammen. En ingeënt in die wijnstok. Nou hoop ik niet dat u er moe van wordt, gemeente, maar ik wil toch nog eens een keer vragen. Weet u daar nou van? Maar gemeente, dat is noodzakelijk. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Wil je nou weten hoe dat gaat? Ja, tuurlijk, zegt u, want dan komen we voor naar de kerk. Dat is goed. Maar ik moet opnieuw herdenken, en ik heb het u wel eens gewoon vaker verteld, maar het kan niet kwaad als ik het herhaal, hè, want we moeten altijd maar weer spreken, en Paulus werd er niet moe van. Aangaande die dingen. Maar dan is het nodig dat u van die oude stam wordt afgekapt. We zitten er zo aan vast. En de Heere komt vanmiddag die bijl nog te hanteren. Want het woord Gods is een kracht Gods tot zaligheid. Wat betekent dat? Nou, dan gaat de Heere dat mes hanteren of die bijl hanteren. Als u een beetje bekend bent met onze oudvaders, weet u wat ik natuurlijk nu bedoel te zeggen. Dat is dat kostelijke boek van Thomas Bostel. Jonge vrienden, ouderen, lees dat. Verdiep u in die aloude, beproefde waarheid. Want er zijn er velen, en ik weet ze zitten ook in ons midden. Die hebben die oudvaders leren lief krijgen. Waarom? Vanwege hun eerlijke verhandelingen. Maar Thomas Bostel schrijft er zo heel mooi over. Als de Heere nou een mensenkind begeert in te lijven in die wijnstok, met Christus probeert deelachtig te maken, dan gaat hij ze afkappen van die oude stam. Krijg een slag met de bijl. Nou, dan ga ik heel dat boek van Thomas Bostel vanmiddag natuurlijk u niet voorhouden. Dat kan ik niet omwille van de tijd. Ik ben ook niet geroepen om een oudvader te preken, ik ben geroepen om Gods woord te preken. Maar ach, hij nou eens een slag krijgt door die goddelijke kracht. En je ogen gaan open. En je gaat zien dat je mens bent en op weg bent naar de eeuwigheid. Ga toch, zoals die takken een tik krijgt als het ware, ga je een beetje met je hoofd naar beneden hangen. Word dan moedeloos, word dan, nee. Maar ga je bezet worden met God en goddelijke zaken. De Heere doet dat, geliefden, met een doelij. Om u Christus deelachtig te gaan maken. Nou ja, dan ga je er alles aan doen, toch? Ga je nou de wet breken, dominee? Nee. Maar ik durf wel te zeggen, als God in je leven komt, krijg je met die wet van doen. Ga je die wet heilig en goed achten. Ik bedoel, dit te zeggen, ga je er alles aan doen om naar de wet te leven. Waarom? Dat is Gods wil. En ga je niet meer zeggen, ik kan dat niet. Dan ga je wel achterkomen. Maar je krijgt die wet lief. Want je weet dat je die wet overtreedt, word je als doodschuldig. Dan krijg je een teerleven. Dus je gaat die wet houden. En die wet gaat steeds meer klinken. Maar als die klinkt, krijg je weer een tik met die bijl. Ga je steeds een beetje dieper hangen. Ga je het zoeken in de middelen. Ga je bidden en smeken. Ga je nood bekennen aan de Heer. Nou, ik zei, ik ga Thomas Bostel niet, zijn boek niet voorhouden. Dat kunnen u vanavond wel thuis lezen. Maar geliefde, de Heer gaat er alles aan doen op dat je van je oude stam wordt afgeslagen. Ik bedoel dit te zeggen, doet er alles aan op dat je op de aarde gaat vallen. Pas zalig worden, geliefden, is een weg die ik met mijn verstand niet kan begrijpen. Heb u het kunnen begrijpen in uw leven? De Heer gaat wegen die veel hoger zijn dan onze wegen. En zijn gedachten zijn veel hoger dan onze gedachten. Maar hij werkt erop aan, geliefden, opdat het gaat verliezen. Nou, laat ik nog één ding noemen. Ik kan geen weet dat er velen ook in onze tijd, en ik weet dat ze ook in onze gemeente Vriezenveen ermee lopen. Die hebben al menig tik gehad in de leven. Je ziet die tak hangen. Je kunt leven niet meer houden. En je vreest, je vreest. Je vreest om een deze dagen om te komen. En wat moet je nou doen om zalig te worden? Nou zeggen ze dan, geloof het evangelie en je zult zalig worden. En dan gaat zo'n man, zo'n vrouw proberen om dat te doen. Maar niet. Moet je dan niet geloven, dominee? Ja, zeker wel. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Maar weet je wat nou is? En ik weet dat ze er zijn in ons midden. Je hebt het geprobeerd, maar gaat niet, hè? Gaat niet. Soms dacht je dat ging. Hij een hoopje. Hij biedt jou vast. Dan dacht je bij jezelf, maar zo zal het misschien wel gaan. Kijk, dan slaat de Heer er nog een keer op. Dan laat hij je zien dat je geloof niet anders is dan ongeloof. Omdat je God niet vertrouwt en eigenlijk dat dierbare bloed veracht. Niet kent. En leunt en steunt met alles wat in je is. Nou ja, aan je ommekeer, je verandering in je leven, je tranen, je zoeken, je ijver. En je probeert overal wat grond in te vinden. Kijk, zegt de Heer, ga ik er een slag op slaan. Is de Heer dan zo wreed, dominee? Nee. Hij handelt zachtkens. En goede tieren, want hij is goede tieren. Hij is ook rechtvaardig. Kijk, daar ga je sterven. Dan val je neer. Nou ja. Nou zeg ik dat heel makkelijk, hè. Maar dan verlies je het leven. Omkomen. Rechtvaardig. Rechtvaardig. Verdiend. Dat hij eeuwig laat liggen. En dat doet hij nou nooit. Wat geliefd, en dat heeft hij gedaan. Om u het leven te gaan geven. Want ik ben door de wet aan de wet gestorven. Kon niet meer. Maar Paulus zegt doch ik leef. Maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Wat heeft Paulus meegemaakt? Nou geliefde, dat zalig worden Gods werk is. En hij is door de genade Gods Christus Jezus ingelijfd. Door God en Heere zelf opgeraapt. In dat dodelijk tijdsgewricht. En in die wijnstok ingezet. Dat is het lieve werk van een volzalig God. Het eenzijdige werk van een rechtvaardig God. Die daar in dat dodelijk tijdsgewricht zichzelf gaat betonen dat hij geen lust heeft gehad in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven, gaat hij je voorstellen, die enige naam, die zaligmaker. Hij daar nooit eerder van gehoord, je wel hoor. Maar je ogen waren gehouden dat hij hem niet zag. Je kende hem niet. Althans niet zaligmakend. Want hij hem zaligmakend had gekend, hij zijn weldaden verstaan. Maar geliefde, daar gaat het wonder der wonderen nou gebeuren. Gaat hij zichzelf bekendmaken in zijn almacht. En in zijn almacht werkt hij wat u niet kon. Uit in je hart gaat hij je Christus en al zijn weldaden door zijn Heilige Geest deelachtig maken. Word één plant met hem. Dominee, zegt u misschien vanmiddag, kan dat toch moeilijk begrijpen. Zal ik eens heel eerlijk proberen naast je te komen zitten, kan ik goed begrijpen. Kan ik je maar één ding zeggen, liefde? Vraag naar de Heere en naar zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Vraag, jongens, jeugd. Vraag nou maar aan de Heere of hij je zo wil bekeren zoals hij al zijn kinderen heeft bekeerd, alle eeuwen door. Dat is een heel goed gebedje. Want de Heere hoort het geroep van zijn ellendigen. En hij strijdt voor zijn eigen eer. Gaat hij je Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, word je met hem verenigd. Hoe verenigd? Op het allerinnigst. Ik heb vanmorgen uit het Hooglied natuurlijk ook al proberen iets daarvan aan te stippen natuurlijk. Maar dat is eigenlijk die gemeenschap die je dan krijgt met hem. Paulus zegt, ik ben door de wet aan de wet gestorven, doch ik leef. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wanneer gebeurt dat, gemeente, als je met hem wordt verenigd? Tot één plant met hem wordt gemaakt, dan leeft hij in u. Waarom? Omdat je hem hebt leren kennen. Of beter gezegd, hij heeft intrek genomen in je hart. Hij heeft gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. En wat je voorheen nooit zag, heb je toen gezien. Welke? Nou, zijn heerlijkheid als die van een enige geborene des vaders, vol van waarheid. Kijk, en dan leef je. In hem, uit hem. En dan leef je waarlijk. Ik moet opnieuw denken. Kan geen kwaad dat ik het zeg misschien. Aan een lieve vriend. Die ik 12 jaar in het ziekenhuis geleden, 12 jaar geleden in het ziekenhuis mocht opzoeken. Daar lag de man. Stervende voor het oog van de dokter. Maar hij leefde. En dat hij leefde, leefde die goden. Wat deed hij? Roemen. In die vrije gunst die eeuwig hem had bewogen. En die had hij hem bekendgemaakt. Hij leefde uit hem. Hoe kwam dat openbaar, zeg je? Dat ik een uur naar zijn bed zat. En ik hoefde niet één woord te zeggen. Want zijn mond vloeide over tot zijn eer. Ik leef. Doch niet ik. Christus leeft in mij. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Gaat het schoonste lied van een koning zingen. Kijk. Zacharias en Zinus bedoelt dat. Want dan ben je met de Heilige Geest gezalfd. Ik zei, het is de Heilige Geest die je Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. En als je dan met Christus verenigd wordt, geliefde, wat gebeurt er dan? Dan heb je diezelfde Heilige Geest. En die Heilige Geest zalft u, niet omdat hij naast Christus staat, maar omdat u in hem bent. En u een tempel van de Heilige Geest geworden bent. Gaat die Heilige Geest je zalven? En wat is zalven nou? Dat heb ik de vorige keer al een paar keer proberen kort uit te leggen. Dat is verordineren, aanstellen en bekwaam maken. Die profeten, die priesters, die koningen in het Oude Testament, die waren door God de Vader verordineerd. En ze zijn uiteindelijk ook in de weg bekwaam gemaakt. Nou, dat gebeurt nou ook in het leven van Gods kinderen. God heeft ze verkoren van eeuwigheid. Die heb ik lief gehad. Van Paulus lezen we, deze is mij een uitverkoren vat. Om mijn naam te dragen onder de heidenen. Is waar? Dat Saulus van Tarsen. Een man die, nou wat was die jongens? Die tevoren een godslasteraar was. Een verdrukker en een vervolger. Een godslasteraar. Wat deed die man? Eigenlijk met woorden, gedachten en werken opstaan tegen de Heere. Want hij wilde van die ene naam tot zaligheid niks weten. Had er een behagen in dat Stefanus gestenigd werd. Hij heeft brieven van de koning begeerd om Gods kinderen gevangen te nemen. Maar geliefde, toen Paulus bij Damascus is afgeslagen van die oude stam, het buiten hoop werd en het leven niet meer kon houden en het leven geschonken kreeg, met Christus verenigd werd, gebeurde er toen? Werd hij de zalving van de Heilige Geest erachtig. Hij was aangesteld van eeuwigheid, in de tijd daar ook voor geroepen. Dat zijn onderscheiden zaken, hè? En hij werd er vervolgens ook toe bekwaam gemaakt. Was Paulus dan zo'n wijs man van zichzelf? Nou, ik zou natuurlijk wel moeten zeggen, hij was aan de voeten van Gamaliel onderwezen. Dat was in de wonderlijke weg van Gods voorzienigheid zo geleid. Want Paulus had een ambtelijke roeping ontvangen. Hij moest zijn naam onder de heidenen gaan uitdragen. Nou, dat moet wel bekwaam gemaakt worden, want wie is tot die dingen bekwaam? Maar geliefde, toen hij door de Heilige Geest gezalfd was in Damascus. Toen die heilige zalfolie zijn baard en kledenzoom doortrok, had hij eigenlijk maar één hartelijk verlangen. Om wat te doen? Om zijn naam te belijden. En u weet wat er staat, hè? Laat maar iets zien, gemeente. Ja, wat genade over mag. Of beter gezegd, wat nou Christus door de Heilige Geest in het leven van al de zijnen komt uit te werken. Want hij predikte terstond de Christus. Waarom? Omdat zijn mond, zijn hart was als een bron die uitstortte op de velden. Want dan is het onmogelijk dat Gods kinderen zwijgen. De stenen zullen eerder spreken dan dat zij zwijgen. Daar hoef je, zeg ik altijd, geen evangelisatiecursus voor te volgen. Want dan ga je zijn naam beleiden. Ik denk aan die Samaritaanse vrouw. Ook zo mooi, hè? Wie was ze? Ja. Moet altijd maar voorzichtig zijn om de schuld en de schande van een ander voor te stellen. Het lust me niet. Genoeg aan onszelf. Al die mannen gehad die ze had, was er niet. Ze werd opgezocht. En de Heere hield het daarvoor. En die vrouw ging worden wat ze was. Een arme, verloren, doem, schuldige zondaar. En de zaligmaker deed waarvoor hij gekomen was. Een volk zaligmaken van hun zonde. Wat betekent dat? Om ze van schuld en straf te bevrijden. Maar uiteindelijk ook om ze vol te maken van zichzelf. Nou, dat gebeurde daar. Kijk, dat hoeft geen 9 jaar te duren, hoor. Of... Dat kan de Heer met eerbied gezegd in een hand omdraaien. Hij kan er ook je hele leven voor gebruiken. Maar als hij je zalig gaat maken, ga je net als die Samaritaanse vrouw doen. Ze liet er watervat bij die put staan. En ze ging de stad in en ze ging vertellen alles wat hij haar gezegd had ze gedaan had. Kijk, genade maakt eerlijk. Maar genade maakt ook gunnend. Want ze wist, die inwoners van Samaria, die zijn ook dwalende. Offeren en rookten op de berg Gerizim. Nou ja, heel eenvoudig. Godsdienst genoeg, maar geen waarheid in het binnenste. En weet je wat die vrouw nou dacht? Ze kunnen niet sterven zoals ze geboren zijn. Ze moeten toch God bekeerd worden. En ze heeft gepredikt daar in Samaria. Wat heeft ze gedaan? Nou, wat dacht je? Die ene naam tot zaligheid die zij persoonlijk had mogen leren kennen, trachten voor te stellen. Wist ze dan alles? Het was toch geen Paulus, dominee? Het was toch een eenvoudige heidense vrouw? Tuurlijk, maar wat ze geleerd had, heeft ze verteld. Wat had ze geleerd? De dood in Adam, het leven in hem. De vloek aan de eigen kant en de zegen uit hem. Of beter gezegd, zijn persoon en zijn werk. Dat had ze geleerd. Dat heeft ze voorgesteld, want ze wist, als ik kon zalig worden, kan heel Samaria zalig worden. Nog makkelijker dan ik. Kijk, en voor gunnend, hè. Ga je zijn naam belijden. Houdt dat nou letterlijk in? Nou ja, dan moet misschien, je kunt dat niet zien, wel de verwijsteksten natuurlijk opzoeken. Maar als het nou gaat over dat belijden, dan zeggen onze vaderen ook bij die verwijsteksten, Matthäus 10 vers 32, een iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader, die in de hemelen is. Want, en zo zegt Paulus in de Romeinenbrief, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Dus dan ga je zijn naam belijden, wat houdt dat in? Nou, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met de woorden vanuit de grond daar, maar dat betekent eigenlijk homologeo. Homo is hetzelfde. En logeo, daar zit het woord logos in. Nou, dan weet u wel wat ik bedoel. Ga je hetzelfde woord spreken. Welk woord? Uit de schrift. Dat ga je naspreken. Dus Paulus is niet met zijn eigen woord gekomen. Hij was wel door Gamaliel onderwezen in de schriften. Maar deksel was van zijn aangezicht afgenomen en hij had in die waarheid ingeleid mogen worden. En als de waarheid, en dat is Christus Jezus, je vrijgemaakt zal hebben, ik bedoel, hij werkelijk uit de banden verlost wordt, en in de vrijheid der kinderen Gods gesteld wordt, en door die geest mag leren zeggen, Abba Vader, ga je Gods woord naspreken. Dan zeg ik, zo is het. Zo is het. En dan ga je spreken. Paulus deed het. Ik zei, die Samaritaanse vrouw deed het. Hebben ze mensen kunnen bekeren? Nee, dat niet. Al moet ik wel weer, dat viel me zo ook maar weer op, geef het maar door, zei ik. Maar dat toch wel beslag heeft gelegd bij die mensen in Samaria. Want uiteindelijk zeggen ze, wij geloven niet meer om haarswil, maar om het woord wat ze zelf van hem hebben gehoord. Dus ze hadden het wel uit haar mond gehoord. Het heeft er wel gaande gemaakt. En dat is misschien wel het verlangen geweest van die Samaritaanse vrouw. Dat is het verlangen geliefde van al degenen die door die Heilige Geest gezalfd worden. Die zouden ze allemaal wat tot bekering willen brengen. Maar niet. Want dan ga je zijn woord naspreken. Ga je van wet en evangelie spreken. Doe je er niks af. Want je weet dat mag niet. Hè? Je mag er niet aan toe doen. Je mag er niet aan afdoen. Ga je eerlijk spreken. Als je in die vrijheid naar kinderen God staat, kan vlees, kan nietig vlees, kan een nietig mensje ook niet deren. Ik bedoel, als je in de vrijheid staat, kan later wel eens anders worden. Hè? Maar dan zou je ze allemaal wel willen winnen, ga je zijn naam beleiden. Nou ja, maak het nog eens vragen, gemeente. Sta ik vreemde dingen te vertellen of herken u dat? Ik heb het wel eens hier en daar gehoord. Toch? Dan willen ze allemaal wat dominee worden. Ik bedoel, dan zou je heel je leven wel willen wijden in de dienst des Heren. Waarom? God is goed. God is goed. En de zaligheid is mogelijk voor de grootste der zondaren. En hij een uitdelen mag zijn van die menigvuldige genade, maar er zelf wel eens een beetje van mee eten. Kijk, ga je zijn naam beleiden. Maar ik zeg wel, geliefde, ga je wel eerlijk worden. Dat zal je misschien niet altijd in dank worden afgenomen. Want deze reden is hard. Hij spreekt ons van zachte dingen. En een dienstknecht, niet meer dan zijn Heer. Hij zelf verloochenende genade voor nodig. Kun je ook niet pakken en maken, weet ik ook wel. Maar dat is ook weer vrucht van hem. Maar het zij dat ze het horen of niet horen. Je predikt het woord. Kijk, dat is het ambt aller gelovigen. Dan hoef je dus geen ambtsdrager te worden. Nou hoop ik wel eens, geliefden, dat er in ons midden nog eens mogen zijn. En dan kijk ik naar onze jonge mannen. Misschien wel kinderen. zou komen op te zoeken. Dat zou wel groot wezen, hè. Zou zalig maken. En zou komen te roepen tot het wonderraam. Moet je niet zelf gaan lopen. Zou je niet durven, maar ga je het aan de Heer overlaten. Maar als je nog geroepen wordt, krijg je ook een zending. Ik zei, ik zie er naar uit. Moet je dan allemaal ambtdragen worden? Nee. Want moeders, als u dan ziet op uw kinderen, dan kun je tijden krijgen in je leven toch. Dat je kinderen misschien om de schoot neemt, al zijn ze nog heel jong. En het misschien wel gaat zeggen, komt gij kinderen, hoort naar mij. Zal ik u vertellen wat zijn geest aan mij gedaan heeft, wat zeer vrezen zijn, ik zal je het vertellen. Doet me denken, geliefde, aan een vrouw. Ik geloof dat ze juicht voor de troon. Had een groot gezin. En ik weet wel, de een is misschien wat vrijmoediger in het spreken dan de ander. Dat kan wezen. Maar ik heb toch wel eens gehoord. Dat ze gedurig sprak met de kinderen als ze 's morgens van huis gingen. Waarom? Ze had iets van die profetische bediening. En ik heb het wel eens horen vertellen. Maakte indruk. Maakte indruk. Waarom? Moeder was gezalfd met de Heilige Geest. Was dan zo'n spreker, daar gaat niet om. De Heer kan maar één woordje gebruiken. Hoor. En als die het nou gebruikt door die zalving. Dan laat het wat na. Dat is heilige zalfolie. En als hij daarmee besprenkeld wordt, dan gaat die geur met je mee. Dat doortrekt je leven. Nou, Gods kinderen, zei ik. Gezalfd met die Heilige Geest. Tot profeet, opdat ze zijn naam zullen belijden. Maar ze zijn ook gezalfd tot priester. Ach, zegt Ursinus, om mezelf tot een levend dankoffer hem te offeren. Met andere woorden, krijg je een nieuw leven. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Want dan krijg je ook een schaamte over je. Als je dan terugkijkt in je leven. Dat je misschien moet zeggen, Heere, nou heb ik de eerste 4, 25 jaar van mijn leven. Of misschien wel de eerste 50 jaar van mijn leven. Allemaal doorgebracht naar het goeddunken van mijn eigen hart. Ik heb mijn beste krachten in de wereld gegeven. Aan de ijdelheid gegeven. Ben ik niet geweest die ik moest zijn. Mijn ziel eraan opgeofferd. Mijn geld eraan opgeofferd. Mijn tijd eraan opgeofferd. Mijn verstand eraan opgeofferd. En ik heb nooit, nooit, nooit iets voor u kunnen zijn. Dan alleen maar een stank en een walg. Maar geliefde, hij nou wordt omgebogen, of ik bedoel, door die geest des Heren wordt bearbeid, een plant met hem wordt gemaakt, en die sappen stromen in je ziel en door je leven heen. Hij maar één begeerde, om jezelf tot een levend dankoffer hem op te offeren. Kijk, en dat offeren, nou ja, dan denk ik natuurlijk weer aan die priesters met u. Die waren de hele dag doende. Morgen of het avond of er hebben we het over gehad pas. Nou ja, is mij ook geofferd. Ik zei, in je eertijd, toen de Heer je stilzette, ben je gaan offeren. Maar gaat hier over een dankoffer. Dat is wat anders dan een zoenoffer. Want misschien zijn er wel in ons midden die begrijpen wat ik nu bedoel. Ik geloof dat dat ook een strik is, gemeente, waar we zo vaak in terechtkomen. Als het woord enigermate zijn loop heeft gekregen in je leven, je heeft aangeraakt, je heeft aangedaan en je hebt stilgezet. Dan zeg je, Heer, ik zal u betalen wat ik schuldig ben. Ik had het er net over, hij die wet tracht te houden. Je probeert het met de Heer in het reinen te brengen, vlak te maken. Je gaat de Heer offeren. Niks is hier te veel. Alles is erop gericht. En je wil alles wel doen om zalig te worden. En je denkt bij je eigen tijd nog uit liefde toe tot de Heer. Maar zou ik te veel zeggen, gemeente, wees eens eerlijk. Zou ik te veel zeggen, hij eigenlijk alleen maar doet uit liefde tot jezelf. Want je ziet op je eigen ziel. En je voelt het gewicht van je ziel. Je kijkt tegen die hemelhoge schuld aan. Je weet wat erachter ligt. Die welverdiende dood. En je bent maar aan het offeren. Slachtoffers, nog brandoffers, voldeden aan uw eis, nog eer. En toen je er al je schapen heen was. En hij je ogen ging openen voor dat lammetje. Voor dat offer. Voor dat ene slachtoffer. En je zag dat door die ene offerande heel je schuld is verzoend en heel je zonde is betaald. En dat hij de dood is ingegaan om u het leven te geven. En dat leven werd u geschonken uit vrije genade. Zonder dat hij er ook maar een nagelschrapsel aan bij had gedragen. Bij een verwondering gekomen. Nou, ik heb natuurlijk 116 maar opgegeven voor vanmiddag om te zingen, hè. Maar wat hij het gezongen had niet. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Dan hij alles, 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 alles voor de Heere over. Want hij heeft alles, alles, alles voor u overgehad. Het liefste wat hij had. En nou weet je wel hoor, de Heer heeft van je niks nodig. Maar als de dankbaarheid in je hart uitgestort wordt. Dan wil je hem alles geven. Alles geven. Dan krijg je een leven gericht op de dienst des Heren. En dan ga je, nou ja, je tijd aan de Heren geven. Toch? Dan is je woord zo'n woordje lief. En de kerkgang is je lief. En de zondag is je lief. En ga je de zondag niet meer verkwanselen. Ik bedoel, ga je niet meer op visite van hot naar her. Ga je het niet meer beuzelachtig doorbrengen met van dingen maar van nul en geen allerlei waarde. Moet je dan de hele dag met de neus in de boeken zitten, dominee? Nee, ook niet. Maar dan is de overdenking van zijn woord je een zoete vermaking en een zoete vertroosting. Ik zei dan hij alles voor hem over. Dan zou je al je krachten wel in de dienst des Heren willen besteden. En je geld. Ik denk aan Levi. U weet wel die tollenaar, jongens. Dat waren van die schrapers in de dagen. Die zat daar in dat talhuis achter zijn bureau en heeft al de zilverstukken en de goudstukken opgestapeld. En misschien wel al briefpapier op een rijtje gelegd. En hoe kon hij nog meer krijgen? Maar kijk, als die nou door de Heer uit dat talhuis wordt geroepen, krachtdadig. En tot de kennis van de zaligheid wordt gebracht. Gaat het hem niet meer om zijn eigen bezit, maar richt hij voor de middelaar, voor de zaligmaker, voor zijn zaligmaker aan tafel aan. Dan probeert hij te geven wat hij heeft. En dat is uit liefde. Zag hij eens? Als een man, hè. Alles wat hij met bedrog had om vreemden, geef ik viervoudig weder. Oh nou. Zou dat altijd zo gebleven zijn, dominee? Dat is wat anders. Zacchaeus heeft er ook achter moeten komen dat de allerheiligsten nog maar een klein beginseltje hebben van die nieuwe gehoorzaamheid. Ik geloof toch wel te mogen zeggen dat hij het nooit eens in beoefening hebt gehad, gemeente. Hij nooit eens alles voor de Heer hebt overgehad. Hij nog nooit iets van de dankbaarheid genoten. Toch? Kijk, dan begin je je leven in zijn dienst te besteden. Dan zie ik daar, nou ja, Johannes Calvijn en Maarten Luther. Laten we maar bij de reformatoren blijven vanmiddag. Het waren dat voor mannen. Die hadden een hartelijk verlangen. Ik weet ook wel, door de geest des Heren gewerkt. Want die waren net zo arm als zichzelf als u en ik, hoor. Je kunt niks maken. Want wat is het dat je niet hebt ontvangen? Maar toen die mannen dat ontvangen hadden, hebben ze eigenlijk maar één ding begeerd. Zichzelf te verteren in de dienst des Heren. We spreken in onze dagen wel eens van een burn-out. Ik kenden ze natuurlijk 400 jaar geleden niet. Maar ik heb wel eens gedacht, Maarten Luther en Johannes Calvijn zijn ook bij burn-out geweest. Al door hoofdpijn, dodelijk vermoeid. Waarom? Omdat de liefde van Christus hen drong. Kijk, dan hij alles voor de Heere over. En je gaat als koning, ik kan er nog iets van zeggen misschien, heel kort. Maar jezelf met een vrije en goede conscientie in dit leven geven om tegen de zonde en de duivel te strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen te regeren. Viel me zo op weer. In dit leven strijden en na het leven regeren. In die volgorde. Dus wat krijg je nou voor een leven? Waar met die Heilige Geest gezalfd wordt. Een levend lidmaat van Christus bent. Uit hem bediend wordt. Wat krijg je daar voor een leven? Een strijdend leven. Dat wist u ook wel, hè? Want welkom in de strijd. Ingaan door veel verdrukkingen. Maar je had toch niet gedacht dat zo'n strijd zou worden. Tenminste. Of ben ik zo dwaas? Je had niet gedacht dat je zo'n strijd zou krijgen. Zo'n strijd tegen de zonde. Want dat staat voorop. Ik bedoel te zeggen, dan krijg je niet alleen strijd tegen de mensen en tegen en de vervolging, maar dan krijg je strijd tegen de zonde. Nou, ik kan natuurlijk weer proberen te vragen naar vanmiddag. Is dat je grootste vijand geworden? Zonde. Die je altijd zo lichtelijk overheerst. En je probeert staande te blijven, maar het lukt je niet. Van jezelf niet. Kijk, geliefden, dan wijst onze Heidelbergen natuurlijk ook verder op weer. Dat ge niet moet zien op uw wijn, rank, op uzelf. Maar bediend moet worden uit die stam. Ik bedoel dit te zeggen, hij nou geen kracht hebt om tegen de zonde te strijden. Hij van links en rechts iedere keer weer wordt overheerst. En je wordt het doodmoe van. Wat kan dat nou anders in maken? Gemeente, ik geloof maar één ding. Als de liefde van Christus, als het ware die wijnstok, nog eens meer die liefde in je hart stort. Want als die liefde in je hart stort, word je weer zo klein. Je had toch de bloeden toen niet tegengestaan. En dan mag je zogezegd een strijd aangaan. Niet in eigen kracht. Maar door zijn mogendheden. Want de liefde overwint alle dingen. Dan kan de liefde het middel zijn om je voor heel veel zonden te bewaren. Niet waar? Ja, hè? Alleen de liefde uitgestort in je hart geeft wederliefde. En maakt dat ge alle vijanden, alle zonden vijand zijt. Kijk die strijd. Kan ik natuurlijk de duivel noemen, kan ik de wereld noemen. Of een eenling. Eenling in je gezin, eenling in je familie, eenling op je werk, eenling in de kerk. Want er zijn er zo weinig die je begrijpen. Krijg een strijd op aarde. En geliefden, nou ben ik niet de man die u in kenmerken wil staven. Maar laat ik het toch eens een keertje noemen. Als je nooit geen strijd in je leven gekend hebt. En als je nooit in het strijdperk van dit leven geschraagd bent. Ondersteund bent, bemoedigd bent. Uit en doorgeholpen bent. Dan zou je natuurlijk wel af moeten vragen of je wel werkelijk met die wijnstok verenigd bent. Want ik zou natuurlijk de apostelen weer kunnen noemen. Petrus, Johannes, Paulus. Ze hebben allemaal strijd gekend. En ze hebben toch mogen ondervinden. Net als eens een Jozef. Heere met hen was. Waarom? Nou, omdat die wijnranken niet voor zichzelf hoeven te zorgen, hoor. Maar ze worden allemaal bediend uit hem. Uit die wijnstok. Want hij laat niet varen het werk zijner handen. Hier strijden tegen de zonde, tegen de duivel. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Ach. Hebben ze de palmtak in de hand. Zijn ze verwinnaar in de strijd. Hij geeft zijn volk te zegen. En geliefde, dan mogen ze dag en nacht in zijn tempel hem dienen. Op aarde was dan maar een beginseltje. Wel de genegenheid, wel de begeerte, maar de daad. Want je kunt het er niet voor houden, toch? Maar zal straks voor de kerkgeliefden een eeuwige zaligheid zijn. Dan zullen ze hem dienen dag en nacht in zijn tempel. En wat zal dat inhouden? Nou, geliefden, dan is alles aan zijn voeten onderworpen. Zullen ook al zijn en hun vijanden verdelgd en verslagen zijn. Is het vlees weg, is de duivel weg, is de wereld weg, is de zonde weg. En blijft hij over. En zullen ze regeren, zullen ze met hem in zijn troon zitten. Ach, gemeente. De tijd is om, ik moet eindigen. Maar ik ben begonnen, ik vraag nog één keer om u ermee naar huis te laten gaan, tot overdenking. Zijt ge nou met hem verenigd? Profeet geworden, priester geworden, koning. Dat kun je toch weten. Aan de hand van deze eenvoudige vraag uit de Heidelberger Catechismus, voortkomend uit het dierbare woord. Als je nog vijand bent, ik bedoel, als je nog in je natuurstaat bent, kun je nog van een vijand een vriend worden. Want hij komt altijd vijanden met zichzelf te verzoenen. Want Paulus heeft leren inleven. Dat hij tegen die gezalfde had opgestaan. Maar die gezalfde is hem te sterk geworden. En hij is onder die gezalfde terechtgekomen. En met die gezalfde verbonden geworden. En daarom heeft hij leven gekregen, geliefden. In hem. Ik leef. Doch niet meer ik. Christus leeft in mij. Dat was zijn hele leven. Hem te kennen. Die enige waarachtige God en Christus Jezus. Paulus heeft niet meer gewild en niet meer geweten. Maar dat is genoeg. Genoeg. En er is genoeg. Voor heel Vriezenveen. Zullen we het onthouden, jongens? De Heere komt een keer op zijn woord terug. Zal hij nog geloof vinden als hij wederkomt? Ach, indien ge dan zijn stemmen heden hoort, verraad je nou niet, maar laat je nou leiden. Waar? Net als Saulus, dag. 3 dagen en 3 nachten. Zijn mond op slot vanwege al die jama's en al die vijandschappen. En hij deed 3 dagen en 3 nachten niet anders dan bekennen aan de Heer oprecht zijn zonden. Is het vergeefs geweest? Nee, hè. Die moordenaar aan het kruis, zijn mond ging ook dicht. Zijn oren waren opengegaan. Zijn hart was opengegaan. En toen ging zijn mond open. En toen vroeg hij het. Gedenk mijner. En op dat smeekgebed heeft de Heer een grote wonderen gedaan. Nou kijk, omdat hij God is en niemand meer, kunt ge nog van dood levend worden. Ik bedoel, van dood met hem verenigd worden en dus leven. Niet buiten hem hoor, maar in hem. In de bewuste vereniging met die gezegende middelaar. Amen. Gemeente, we zingen uit 133. Het tweede en derde vers, 133. tweede en derde vers, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en kleders omdoortrekt en het derde vers waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Het tweede en derde van 133. Slotzang voor deze middag is uit 77, het achtste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Het achtste van 77. heen in vrede naar uw huis en dragen dan met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.